Goedenavond, luisteraars. Hier ontvangt de psalmen voor deze dienst. Psalm 102, vers 1. Psalm 102, vers 1. Psalm 102, vers 3 en 7. Psalm 102, vers 3 en 7. Psalm 66, vers 5 en 10. Psalm 66, vers 5 en 10. En Psalm 147, vers 1. Psalm 147, vers 1. Schriftlezing is uit Nehemia 1, van vers 1 tot met vers 8 van hoofdstuk 2. Nehemia 1, vanaf vers 1 tot en met vers 8 van hoofdstuk 2. Wens u een gezegend dienst toe.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeboren uit de doden en de overste van al de koningen der aarde. Amen. Gemeente, zetten wij deze eredienst voort met het zingen van Psalm 102 en daarvan vers 1. Psalm 102 vers 1. Hoor, o Heere, verhoor mijn smeken, laat me uw bijstand niet ontbreken. En wat er verder volgt in het eerste vers van 102. Gemeente, de schriftlezing voor deze avond is uit Nehemia en we lezen van hoofdstuk 1 vers 1 tot 2 vers 8. Als schriftlezing noemen we Nehemia 1 vers 1 tot en met 2 vers 8. Vooraf doen we met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Nehemia 1 tot en met hoofdstuk 2 vers 8. De geschiedenissen van Nehemia, zoon van Achalja, en het geschieden in de maand Sisleu, in het 20e jaar, als ik de Susan in het paleis was, zo kwam Hanani, een van mijn broederen, hij en sommige mannen uit Juda, en ik vraagde hun naar de Joden die ontkomen waren, die overgebleven waren van de gevangenis, en naar Jeruzalem. En ze zeiden tot mij, de overgeblevenen die van de gevangenis al daar in het landschap zijn overgebleven, zijn in grote ellende en in versmaadheid, en in Jeruzalems muur is verscheurd, en haar poorten zijn met vuur verbrand. En het geschiedde, als ik deze woorden hoorde, zo zat ik neder en weende, en bedreef rouw enige dagen. En ik was vastende en biddende voor het aangezicht van den God des hemels. En ik zeide, och Heere, God des hemels, gij grote en vreselijke God, die het verbond en de goede tierenheid houdt, dien die hem liefhebben en zijn geboden houden. Laat toch uw oor opmerkende en uw ogen open zijn om te horen naar het gebed uw knechts, dat ik heden voor uw aangezicht bid, dag en nacht voor de kinderen Israëls. Uw knechten en ik doe belijdenis over de zonde der kinderen Israëls, die wij tegen u gezondigd hebben. Ook ik en mijn vaders huis, wij hebben gezondigd. Wij hebben het ganselijk tegen u verdorven, en wij hebben niet gehouden de geboden, noch de inzettingen, noch de rechten, die gij uw knecht Mozes geboden hebt. Gedenk toch des woords dat gij uw knecht Mozes geboden hebt, zeggende, heilieden zult overtreden, ik zal u onder de volken verstrooien, en gij zult u tot mij bekeren, en mij geboden houden, en die doen, al waren uw verdrevenen aan het einde des hemels. Ik zal hen vandaar verzamelen en zal hen brengen tot de plaats die ik verkoren heb om mijn naam aldaar te doen wonen. Ze zijn toch uw knechten en uw volk dat gij verlost hebt door uw grote kracht en door uw sterke hand. Och Heere, laat toch uw oor opmerkende zijn op het gebed uw knechts en op het gebed uw knechten, die lust hebben uw naam te vrezen, en doe het toch uw knecht heden wel gelukken, en geef hem barmhartigheid voor het aangezicht deze mans, ik nu, was des konings schenker. Toen geschiedde het in de maand Nisan, in het 20e jaar van de koning Artasasta, als er wijn voor zijn aangezicht was, dat ik den wijn opnam en gaf hem de koning. Nu was ik nooit treurig geweest voor zijn aangezicht. Zo zeide de koning tot mij, waarom is uw aangezicht treurig, zo gij toch niet krank zijt? Dit is niet dan treurigheid des harte. Toen vreesde ik gans zeer. En ik zeide tot een koning, de koning leven in eeuwigheid. Hoe zou mijn aangezicht niet treurig zijn, daar de stad, de plaats der begrafenissen mijner vaderen, woest is en haar poorten met vuur verteerd zijn? En de koning zeide tot mij, wat verzoekt gij nu? Toen bad ik tot God van den hemel. En ik zeide tot een koning, zo het de koning goeddunkt, en zo uw knecht voor uw aangezicht aangenaam is, dat gij mij zendt naar Juda, naar de stad der begrafenissen mijn vaderen, dat ik ze bouwen. Toen zeide de koning tot mij, daar de koningin nevens hem zat, hoe lang zal uw reis wezen, en wanneer zult gij wederkomen? En het behaagde de koning, dat hij mij zond, als ik hem een zekere tijd gesteld had. Voorts zeide ik tot een koning, zo het de koning goeddunkt, dat men mij brieven geven aan de landvoogden, aan gene zijde der rivier, dat zij mij overleiden, totdat ik in Juda zal gekomen zijn. Ook een brief aan Asaf, den bewaarder van de lusthof, den welke de koning heeft, dat hij mij hout geven om te zolderen de poorten van het paleis, dat aan het huis is, en tot een stadsmuur, en tot het huis waar ik intrekken zal. En de koning gaf ze mij, naar de goede hand mijn schots, over mij.
Gemeente, zoeken wij het aangezicht van de Heer in een gemeenschappelijk gebed. Heer in de hemel, u bent de God van de hemel en ook van de aarde. En waar kunnen wij twijfelen aan uw bestaan en aan uw hulp? En toch, Heer, getuigt u ook vanavond dat u er bent. En dat u niet laat varen de werken uw handen. En we mochten een geschiedenis lezen vanuit het verleden met betekenis in het heden. Maar vanavond voor de gehele gemeente thuis en hier, hier in de kerk, bij de kerktelefoon en hier aanwezig, duidelijk zijn dat u een God bent, die op uw tijd en wijze gebeden verhoort. En Heer, wil bedraag in bijzonder degene op die daar zo mee worstelt of daaraan twijfelt. Als alles om ons heen zegt dat u niet zult horen of dat u niet bestaat. En dat we misschien wel atheïstische gedachten hebben van binnen. En soms ook bijna op de lippen. Wilt u vanavond dan krachtig werken door woord en geest. We bidden om de bediening van de Heilige Geest. Dat het een eenheid mag zijn, bediening van woord en geest. Dat hetgeen is beschreven, onze harten zal doortrekken. Onze gebeden zal vervullen. Dat u bent die God, die redenen neemt uit uzelf, vanwege uw verbondstrouw, toen en ook nu. Nu, wat betreft hen die in Israël zijn ingelijfd, maar ook wat betreft degene die Israël zijn naar hun natuurlijke afkomst. Dat u niet laat varen de werken uw handen. Heer, dat u een volk wat bedreigd werd en wordt. Vanwege uw verbond en vanwege uw nog te vervullen beloften, niet zult laten ondergaan. En u hebt toen geholpen en u hebt de Nehemia daartoe gebruikt. U hebt zijn gebed verwekt en zijn gewilligheid. En u hebt hem ook de reis laten maken. En ook vragen we nu om Nehemia's voor de kerk in haar totaliteit. Maar ook in bijzonder voor dat deel van uw kerk wat Israël naar natuurlijke afkomst is. We dragen hen aan u op, Heer, als letterlijk ook nu de zorgen omtrent de bescherming en de veiligheid een rol spelen. Als raketten zijn afgeschoten en als aan alle kanten vijanden loeren. En Heer, bewaar dat volken voordat ze zich zullen verheffen of zullen steunen op militaire mogelijkheden of bondgenoten. Schenk ze dat ware vertrouwen, net als wij dat ook nodig hebben. En zo dragen we onszelf er ook, allen die in Israël zijn ingelijfd, op. Heer, we bidden, mogen we verstaan wat Nehemia bad. Mogen we iets kennen van zijn levensgang, ook al kan niet iedereen letterlijk een muur bouwen. Heer, dat we toch geestelijk tot dat getal van de bouwers mogen behoren die onder uw goedkeuring en opdracht het kerkelijk werk verrichten. Dat we geen afbreker zullen zijn, een sta in de weg, een struikelblok, zoals Sambalat en Tobia bleken te zijn. Heere, zo dragen we de gemeente van Leerbroek aan u op, Heer, u weet van de ieders omstandigheden, wat ons bedrukt, Heere, waar we mee lopen, Heere, waar we zo diep van binnen mee worstelen. Wilt u dan ook uitkomst geven, Heere, als gebeden zijn opgezonden en soms de moed figuurlijk zo ver weg is, dat we het als het ware moeten zeggen, het is diep in onze schoenen gezakt. Gedenk, Heere, allen die strijden en lijden, die worstelen en ploeteren, maar mogen we aan uw genade niet vertwijfelen. Heer, het ging toen toch ook om de komst van de Messias. En het gaat ook nu om zijn komst in de harten van zondaren. Waar Satan zich tegen verzet, Heer, en hij slaat Leerbroek niet over. Hij slaat de herstelde vorm de kerk niet over. Hij begeert te verwoesten, hij begeert te belemmeren. En ook vanavond smeken we of u hem wilt verjagen. En dat zo uw woord in volle kracht in de harten mag indalen om te vermanen, maar ook om te vertroosten. Wilt u uw kinderen vertroosten, Heer, vanavond, door de bediening van het woord? Wilt u hen sterken in het allerheiligst geloof? En wilt u allen die nog onbekeerd zijn, hun armoede laten zien, dat ze in allen onafhankelijkheid streven, jammerlijk ervoor staan, Heer, dat we uiteindelijk omkomen, zonder een God voor ons hart en een borg voor onze schuld? Heer, ga zo de rijen door en gedenk die op andere plaatsen meeluisteren. U kent onze omstandigheden, u kent het verval van de maatschappij waarin we leven. Geestelijk verval. Heere, toen ging het ook om verval. Maar mogen we de geseculariseerde toestand die mede onze schuld is u bevelen. Geef getrouwheid, geef standvastigheid, geef liefde tot de waarheid. En geef ook dat de kerk zal zijn wat ze behoort te zijn en wezenlijk is. Een zoutend zout, een lichtend licht. En mag dat gelden voor de christelijke kerk van Leerbroek. Dat het zal zijn een lichtend licht, een zoutend zout voor de ambtsdragers, heren. We dragen ze allen aan u op, als ze gesteld zijn als wachters op de muren van Sion, tot beveiliging, tot bescherming, maar ook tot vertroosting. Heren, dat vragen we in bijzonder voor ons ambtsbroeder aan deze plaats gesteld. Heren, hij mocht vanmorgen afkondigen dat hij moest en mocht bedanken. Heren, dan verbindt u nog voor een nieuwe periode en wij weten niet voor hoe lang aan deze gemeente. Geef hem de vreugde, de blijdschap, de bekwaamheid om uw woord te bedienen. Gedenken met zijn vrouw en kinderen. Heren, we vragen het ook voor de gezinnen. Heren, die aan het ambt verbonden zijn. Heren, dat we mogen weten dat uw werk het is waarom het gaat. Heren, dat ook onze belangen daaraan ondergeschikt zijn. Heren, zo leggen we het geheel van uw werk in het koninkrijk neer. Het evangelisatiewerk wat mag plaatsvinden op verschillende plaatsen. Ook met name in Oosterhout. Heren, u weet hoezeer dat afhankelijk is. Niet van onze inspanning, maar van uw zegen. Geef getrouwheid en bewogenheid. Bekwaamheid om ook dat werk te doen. Maar ook op andere plaatsen waar het gebeuren mag, wilt u zijn met het zendingswerk. Heren, waar geprobeerd wordt op allerlei wijze in de toerusting en in de verkondiging uw woord te verspreiden. Zegen het Bijbelvertaalwerk, het Bijbelverspreidingswerk. Heren, dat uw huis vol zal worden, is toch al dit werk op de schouders gelegd, opdat er zal zijn straks een kudde, een schare die niemand kan tellen, om die koning groot te maken, om die koning te verheerlijken. En Heer, omdat dat nog niet klaar is, mag ook vanavond uw woord uitgaan, niet alleen hier, ook op andere plaatsen. Zolang de zon er is, zal uw naam toch worden voortgeplant, van kind tot kind. Mag dat een heilige verwachting, mag dat een heilige vrijmoedigheid verwekken in onze harten. Heer, en dat we arbeiders uitstoten in de wijngaard, zoals u ook Nehemia's hart gaande hebt gemaakt om voor het verval van Jeruzalem te strijden. Om dat op te lossen, om dat te eindigen. Mag het ook zo zijn dat jonge mannen geroepen worden tot uw dienst. Maar ook op andere plaatsen vrouwen, heren. Dat het werk mag voortgaan. Totdat u komt op de wolken van de hemel. We bidden voor onze jonge mensen. We bidden voor de jeugd van de gemeente. We bidden ook voor de scholen. Zegen al het onderwijs wat gegeven mag worden. We willen het achtervolgen met uw zegen. Zo hangt het alles van u af, heren, niet van ons. Maar toch wilt u mensen gebruiken. En mogen we onze verantwoordelijkheid verstaan. Mag dat ons gebedsleven doortrekken en stempelen. Gedenk zo, ons land, ons volk, onze regering. Op alle niveaus, heren, landelijk, provinciaal en ook ter plaatse het college van burgemeester en wethouders van Vijfheerenlanden, Heere Zegen. Allen verantwoordelijke posten gesteld, ook in de gemeenteraad, maak bekwaam om een Nehemia te zijn. Dat we niet als tijgerhout zullen functioneren, maar werkelijk tot dat godsgebouw ook mogen behoren. Zo roepen we u aan, koning der koningen, koning van uw kerk, wil ik vanavond betonen, vanaf deze kansel, de levende God te zijn, die sterkt, die troost, die leidt, ja, die zichzelf verheerlijkt. Want daar gaat het om, dat ook vanavond het een eredienst zal zijn, dat zondaren zich zullen laven aan de fonteinen van het heil, dat zondaren voor het eerst en opnieuw u zullen prijzen. Hoor ons gebed. Neem reden uit uzelf en dat om Jezus wil. Amen. Zingen we opnieuw uit Psalm 102 en nu de versen 3 en 7. Voel de krachten mij begeven en gij zult opstaan ons beschermen. De versen 3 en 7 van 102. U wordt nog het volgende namens de kerkraad bekendgemaakt. Volgende week zondag 13 oktober op dominee Den Ouden in beide diensten voor te gaan. Dat geldt ook voor woensdagavond 9 oktober, dan is er bijbellezing, dat alles zo de Heere wil en wij leven. De collecten zijn als volgt, diaconie, kerkvoogdij en de derde collect is voor het werk onder het Joodse volk in Israël. Hartelijk aanbevolen en de Heere zegene u en ook uw gaven. Zingen we 102, 3 en 7. Gemeente, de verkondiging van Gods woord mag vanavond plaatsvinden vanuit Nehemia 2. Nehemia 2, de versen 1 tot en met 8, waar ik u het vierde vers en het laatste stukje van het achtste vers nog een keer van voorlees. En de koning zeide tot mij: wat verzoekt gij nu? Toen bad ik tot de God van de hemel. Het laatste stukje van gezegd: en de koning gaf ze mij naar de goede hand mijns Gods over mij. Tot zover de kerntekst. Gemeente, de stof van de prediking raakt vanavond het gebed. En ook raakt het aan de actualiteit in Israël, waarop vandaag sprake is van een bedreigde, van een moeilijke, een ingewikkelde situatie. Is vandaag niet voor het eerst. Dat is ook al eerder en vaker het geval geweest. En wat is de Bijbel dan ook verrassend, passend bij allerlei actuele omstandigheden, maar zeker ook bij onze persoonlijke omstandigheden als het gaat om: hoe ziet ons gebedsleven eruit? Ik hoop dat u wel heel vaak korte gebeden doet. Dat hoop ik. En misschien denkt een van de jongeren vanavond: oh, dus het gaat er dan vooral om dat je kort bidt. Nou, ik hoop ook dat u langere gebeden kent en beoefent. Afhankelijk van de situatie, afhankelijk van de omstandigheden, soms al lang, maar soms ook een heel kort gebed. Dat deed Nehemia immers beide. Soms lang, dan ging hij dagen in gebed. En ik zal niet zeggen dat hij dan de hele dag bad, maar dan zonderde hij zich wel af, met name voor gebed. En soms, maar heel kort, een paar seconden. We gaan vanavond stilstaan bij het voorgelezen schriftgedeelte en schrijven daaronder als thema een gebed om barmhartigheid. En dat woord barmhartigheid haal ik uit hoofdstuk 1, waar je leest waar hij om bad in vers 11. Geef mij barmhartigheid voor het aangezicht van deze man, dat is de koning. Een gebed om barmhartigheid, en we staan stil bij een viertal punten. Ten eerste bij een plotseling gebed. En bij plotseling bedoel ik niet maar een beetje lukraak, maar vooral niet gepland. Plotseling, niet gepland, een gebed. Ten tweede een sluimerend gebed. Dat wat in het verborgen, zonder dat anderen het merken, aanwezig is. Een sluimerend gebed. Ten derde een kort of een krachtig gebed. Een kort, een krachtig gebed. En ten vierde een verhoord gebed. Nehemia 2, de versen 1 tot 8 met deze accenten. Dus een gebed om barmhartigheid, een plotseling gebed, een sluimerend gebed, een krachtig gebed en een verhoord gebed. Als eerste dus een plotseling, een niet gepland gebed. Als een kerntekst vermeldt het woordje toen. Toen bad ik tot God van de hemel. Toen, wat was er aan de hand? Nou, de koning, de machtige koning Artaxasta, stelde aan Nehemia een vraag. De vraag: wat is er eigenlijk aan de hand met jou? Ineens was er die vraag. En misschien heeft Nehemia wel eens gehoopt dat de koning ergens over zou beginnen, maar op het moment dat het gebeurt, is toch nog weer onverwachts. De koning toont belangstelling voor zijn schenker. Nehemia was de schenker van de koning, zo vermeldt hij in het slot van vers 1. En dat was een invloedrijke positie. Daar was je een vertrouweling van de koning, een adviseur. Eentje die het drinken mocht inschenken en blijkbaar en als laatste in staat zou zijn om de koning te vergiftigen. Maar het was bedoeld om te voorkomen dat dat gebeuren zou. Dus dan dronk eerst de schenker voordat de koning dronk. In die tijd gebeurde het vaak dat vorsten werden vergiftigd via drinken of eten. Dus de schenker had een belangrijke plek En waarschijnlijk was ook dat de reden dat hij, dat is niet helemaal zeker, de kanttekeningen zitten op een iets ander spoor. Maar het is zeer waarschijnlijk dat hij 13 jaar hiervoor, toen Ezra terugging, niet terug mocht. Als ik heel de teneur van zijn houding proef, dan kan ik me niet voorstellen dat hij niet terug heeft gewild, 13 jaar hiervoor. Maar het kan dat hij toen Gods liefde nog niet, nou ja, zelf kende en dus onverschillig was. Dat kan ik niet uitsluiten, maar ik vermoed dat hij niet toen terug mocht vanwege zijn nogal belangrijke positie aan het hof van de Meden en de Perzen, schenker van de koning. En ook nu is Nehemia bezig met zijn schenkerswerk. Het is nieuwjaarsfeest en er is vreugde in het paleis. Sommigen denken dat hij nu pas aan de beurt was, maar ook dat is niet zeker. In ieder geval, hij is nu aan de beurt en de koning heeft de vraag gesteld wat er toch aan de hand is. Nehemia loopt met een diep probleem op zijn hart. Nehemia loopt met de nood van de stad Jeruzalem. Ten diepste loopt Nehemia met de nood van de versmaadheid van die stad, dus de eer van God is in het geding. Als u hoofdstuk 1, en dat hebben we net gelezen, leest, dan zegt hij, dan noemt hij ook het woordje de smaadheid van de stad Jeruzalem. Dat hem teneerdrukt. Dat hem aan het hart gaat. Dat hij daar niet overheen kan gaan. De muur is verscheurd. De ellende en de versmaadheid van Jeruzalem in vers 3 van hoofdstuk 1. Daar loopt hij mee. Dat gaat hem aan het hart. Hanani, mogelijk een echte broer, kan ook een verder familielid zijn, heeft hem verteld van de droevige situatie van Jeruzalem. Heeft nadrukkelijk een beroep op hem gedaan, is vanuit Jeruzalem helemaal ruim 1000 kilometer gereisd om Nehemia in te lichten, om een beroep op hem te doen. Immers, als er één wat kon betekenen, dan zou Nehemia dat zijn. En Nehemia topt en worstelt met de situatie die hem is verteld. Misschien hebt u dat ook wel eens, dan denk je, er wordt je iets verteld, er wordt ergens mee geconfronteerd en dan denk ik, zou iets moeten doen, maar hoe en wat precies? Je ziet allerlei risico's, je zet het eens op een rij, als ik zus doe, dan ja, loop ik dat risico, maar doe ik het zo, dan zou dat wel eens verkeerd kunnen uitpakken. U moet ervan bewust zijn dat het een hele ingewikkelde politieke situatie was. Als het over Israël gaat, is het altijd ingewikkeld en altijd complex. Omdat Gods zaak eraan verbonden is. Daarom is het zo ingewikkeld. En daarom heeft de duivel dus een intense belangstelling voor. Om daar de zaak in het honderd te schoppen. Als je vandaag het woord twee statenoplossing valt of één statenoplossing voor het Palestijnse probleem, om het maar zo te zeggen. Dan is dat politiek gevoelig. Dan heeft iedereen daar zo ongeveer wel een mening over. Daar vindt iedereen wat van. Hoe het moet met Gaza. Nou, in die dagen ging het om de herbouw van de stad Jeruzalem. Want wat was er gebeurd? De koning had een besluit genomen, al voordat Ezra ging, dat de stad Jeruzalem niet herbouwd mocht worden. Er was toestemming gegeven om terug te keren en toen was men beginnen te bouwen. Maar toen hadden de Samaritanen iets smerigs gedaan. Die hadden naar de koning brieven gestuurd en gezegd, pas op uw zaak koning, want ze zijn aan het bouwen en straks is die muur klaar en die tempel en dan zult u het weten. Kijk maar in de geschiedenisboeken, daar zullen ze in opstand komen. En die koning die had eens nagedacht en die had besloten stoppen met bouwen. U kunt dat lezen in Ezra 4, ik dacht vers 21. Hij had bevel gegeven, stoppen met de tempel, stoppen met de muren, tenzij ik weer een nieuw bevel geef om te bouwen. En inmiddels had hij het bevel gegeven via Ezra dat de tempel herbouwd mocht worden. Dat was toegestaan. Dat is ook gedaan. En er waren ook huizen gebouwd. Maar u kunt zich voorstellen, zeker in die tijd, dat als die stadsmuur nog steeds in puin ligt, dat niet dat een aantrekkelijke plek is om te wonen. Dus Jeruzalem was zwaar gehavend, stelde weinig voor. En dat raakte ook de godsdienst. Want wie wil eens wonen in een stad zonder muren? Wat denkt u, als er geen raketschild, en dat is bijzonder dat Israël dat heeft. Ik denk dat Israël het best beveiligde land in technisch-militair opzicht is van de wereld. Als er geen raketschild was in Israël, dan zouden al die 200 en zoveel Iraanse raketten raak zijn geweest. En nu enkele. Heel bijzonder, bescherming van een raketschild. Nou, dat raketschild kun je een klein beetje vergelijken met de stadsmuur van toen. Als die muur in puin ligt, ja, hoe veilig is het dan? Hoe aantrekkelijk is het dan om in Jeruzalem te wonen en op de grote feesten naar Jeruzalem te gaan? Begrijpt u? Dat de situatie ellendig is en dat de vijanden kunnen smaden en dat ook Gods eer daarin gesmaad werd. De heerlijkheid van de God van Israël stond ter discussie. Alles lag zo ongeveer figuurlijk, maar ook letterlijk in puin. Er was wel wat. En de tempel was wel herbouwd en er werd ook wel geofferd. Maar het ging allemaal moeizaam. Nou ja, je kunt zo de lijnen trekken. Hoe moeizaam kan het zijn? En daarbij de komst van de Messias zat er ook aan vast. Je zou het zo kunnen zeggen, het gaat altijd om de strijd om het koninkrijk van God. Wat dacht u? Dat het vandaag anders is? Kijk, in Nederland is dat zo. Maar ook in Israël. De duivel weet als geen ander dat er nog beloften moeten vervuld worden vanwege Gods koninkrijk ook in Israël, onder de Joden. En daarom mobiliseert hij al die groeperingen en al die landen. De zogenaamde as van het kwaad. Dus je moet zich echt in de geschiedenis en in de actuele politiek verdiepen om nog duidelijker te zien wat de Bijbel u al voorhoudt. Goed, dus wat speelde er voor Nehemia? Een lastige politieke situatie. Hij was hem verteld dat de muur nog steeds in puin lag. De consequenties daarvan waren groot. Ja. En jij, Nehemia, kun jij daar wat aan doen? Kunt u zich voorstellen dat die man enorm getopt heeft? Je voelt het gewicht. Het gaat niet om een kleinigheid. Een koninklijk besluit, een bouwstop. Het is niet in strikte zin een wet van Meden en Persen, maar toch wel in die buurt. Ja, je kunt het aan de buitenkant inmiddels aan hem zien. En misschien dat hij het wat heeft proberen te verbergen. Maar als je nachten niet slaapt en het eten smaakt je niet, dat ga je op een gegeven moment ook in je gezicht zien, toch? Het is goed voorstelbaar dat die man er wat slechter uitziet dan gemiddeld. En dat constateert de koning ook. De koning die ziet dat er wat aan de hand is met zijn toch wel trouwe, betrouwbare dienaar. Waarom is uw aangezicht treurig? Wat is aan de hand? Vers 2. U bent niet ziek. En ik zie dat er wat aan je binnenkant knaagt. De treurigheid van het hart. Dat merkt die koning op. Ja, misschien heb je dat ook wel eens dat je zegt, ik ga maar niet naar een verjaardag, maar straks vragen ze, wat is er met jou aan de hand? De treurigheid van het hart. Je probeert het wat te verstoppen, maar op een gegeven moment gaat dat niet meer. Je kijkt dus in de spiegel en denkt, ik blijf maar thuis, want stel je eens voor dat ze wat gaan vragen. Nou, en hier wordt wat gevraagd. Ik denk dat Nehemia dat niet heeft uitgelokt. Hij heeft ermee geworsteld. Hij heeft het lastig gevonden. Als ik 13 jaar geleden niet terug mocht, zou ik dan nu wel terug mogen. En als ik erover begin, haal ik me niet de woede van de koning op de hals. Denk aan het geschiedenis met Esther, die dat ook lastig vond. En dit is zeker minstens zo lastig. Want vragen om iets van de muren van Jeruzalem te doen, wie durft daarover te beginnen? Nou ja, en dan is het nieuwjaarsfeest en dan loop je ertussen. Dus jij kent het. En dan zegt, ja, ik gun die ander wel zijn verjaardag. Maar die vreugde, die maakt mijn verdriet des te lastiger. En dan ineens die vraag. In Gods voorzienigheid. Waarom is uw aangezicht treurig? Die koning weet. Je bent niet ziek. En eigenlijk mocht je met rouwkleding niet in de aanwezigheid van de koning zijn. Dus dat treurige gezicht is ook al een risico. Maar die koning troont betrokkenheid. Nou, dat lijkt mij sowieso een les ook in de onderlinge verhoudingen. Om op elkaar, aan elkaar aandacht te besteden. Om eens te vragen. Joh, hoe gaat het met je? Het zou mooi als dat in de gemeente gebeurt. Als er ook onderlinge betrokkenheid is. En ik denk dat het ook mooi is als een werkgever dat naar zijn personeel doet. Aandacht voor de ander. In plaats van iets in te vullen, vraagt hij naar de welstand. Waarom? Wat is er aan de hand, man? En dan wordt het ineens heel spannend. Ga ik het zeggen? Wat ga ik zeggen? Er hangt nogal wat van af, kan ik u verzekeren. Ik denk dat de spanning hem naar de keel sloeg, om het maar zo te zeggen. En dan, in eerste instantie, geeft hij antwoord. Hij verwoordt iets van de nood waar hij mee loopt. Iets, hè, een begin. Hij zegt, de koning leeft in eeuwigheid. U begrijpt, we gaan niet overal op in. Een formaliteit om het netjes aan te kleden. Hoe zou mijn aangezicht niet treurig zijn, daar de stad, de plaats, der begrafenissen mijn vaderen woest is. En haar poorten met vuur verteerd zijn. Ja, hij zegt nog niet alles. Wat er diep van binnen leeft, dat zegt hij nog niet. Maar die koning voelt het wel aan. Hij legt wel iets neer van de nood. Misschien moet u eens opletten als iemand wat zegt. Om daar nog eens een vervolgvraag over te stellen. Dat helpt vaak. Mensen geven zich vaak niet direct bloot. Hij zegt het heel persoonlijk en ook heel betrokken. Hij betrekt zichzelf erbij. De plaats, de begrafenissen, mijn vaderen. En dat was voor een Jood belangrijk. En dat doet er ook toe hoe wij met begraafplaatsen omgaan. Maar dat laat ik ook verder nu rusten. Hij betrekt zichzelf, zijn voorgeslacht erbij. Maar diep van binnen, het gaat om Gods zaak en om Gods eer. Daar gaat het om. De oneer en de nood van Jeruzalem worden gegeven als verklaring voor het verdriet wat zijn gezicht tekent. Een verwoeste stad. De stad die niet bewoonbaar is vanwege het ontbreken van zoveel noodzakelijke veiligheid. Het is niet neutraal, het is niet afstandelijk, het is heel betrokken. Maar het is u ook wel opgevallen. Er zit eigenlijk nog weinig concrete verzoek in. Hij stelt nog niet echt een vraag. Hij legt de nood op tafel, maar die koning die voelt aan. Er is iets aan de hand, er zit nog meer. En er komt een vervolgvraag. Tussen de regels door is dat vaak wel helder. Wat verzoekt gij nu? Wat verzoekt gij nu? Dat voelt die koning haarscherp aan. En nu wordt het echt spannend. Ga ik het zeggen? Hoe moet ik het zeggen? Het kan immers alle kanten op. Het kan ook verkeerd vallen. Er is immers een bouwstop. Het is immers politiek gevoelig. En hij zal mij vast niet laten gaan. Ik ben immers één of een belangrijk, en misschien wel de belangrijkste vertrouweling. Ingewikkeld. Complex. Ik weet niet wat er in uw leven speelt. Misschien zitten er hier ook mensen. Met complexe, ingewikkelde situaties. Je loopt er misschien al tijden mee rond. Misschien is dat uw gezicht nog niet te zien, maar je zit er mee. Hoe moet het? Dan krijg je vanavond antwoord. Nee, ik zeg u niet hoe het moet. Maar je krijgt antwoord. wat God wil dat u doet. Gemeente, ineens is daar dat plotselinge gebed. En de Heilige Geest heeft het behaagd om dat ook aan ons over te leveren. Toen bad ik tot God van de hemel. Ik vind het een hele mooie tekst. Vindt u niet? Toen bad ik tot God van de hemel. Plotseling. In een complexe, ingewikkelde situatie. Wat doet u dan? Er zijn heel veel mensen die gaan vloeken. Als er iets heel ingrijpends, iets lastigs, iets, beginnen ze te vloeken. Maar wat doet een christen? Een schietgebed. Tenminste, zo zou je het kunnen noemen. Naast vaste momenten hoop ik dat u vele keren kort bidt. Dat u de verbinding met God mag zoeken, omdat u die omgang met hem niet kunt missen. En weet, ik ben van hem totaal en gelukkig afhankelijk. Bidt u meer met de pet op, werd er wel eens gevraagd, of met de pet af, vroeger waren mannen. Hadden mannen vaak een pet op en als je bad, dan zette je je pet af. Een vrouw bidt met de hoed op in de kerk, maar een man mag dat niet. Pet af. Een plotseling gebed. Ja, toen bad ik tot de God van de hemel. Onverwachts. Het is een kenmerk van geestelijk leven. Dat er gebeden wordt. Zonder mij kunt gij niets doen. Hoe moet het? Ja. Waar loopt u mee? En wat doet u daarmee? Als tweede punt is een sluimerend gebed. Nehemia geeft dus niet direct antwoord. Dat kan hij niet, dat doet hij niet. Hij is even stil. Hij bidt tot de Almachtige. Ik kom u vanavond iets heel eenvoudigs vertellen. Er is een God in de hemel die hoort. Ook al zegt de duivel nog zo vaak dat het niet zo is. En hoe weet ik dat die duivel dat zegt? Nou hier. Er is een God die hoort. En ik hoop dat u de noodzaak van gebed dagelijks en meerdere keren per dag ervaart. Eén kan helpen. Eén wil ook helpen. Zelf redt Nehemia het niet. Het is geen lang gebed. Enkele seconden. Ik weet niet hoe kort het is geweest. In stilte denk ik. Hij heeft niet hardop gebeden. In stilte kun je bidden. Je kunt zelfs bidden achter het stuur. Achter de strijkplank. Bid zonder ophouden. Ik dacht vroeger dat die tekst betekende dat je de hele dag met de ogen dicht zat. Maar dat is niet zo. Dat is zo gedurig door de dag heen. De verbinding met de Heer te beoefenen. Wat een rijk leven, heeft Nehemia. Ik hoop dat het u vanavond niet alleen schuldig stelt, maar ook jaloers maakt. En een juiste richting wijst. Hij bidt niet lang. Maar het is wel een gebedszaak in zijn leven. Het is een zaak die in zijn leven een plek heeft die niet in de marge zit. Ik wil u op een mooi detail, of een bijzonder detail wijzen. Wat je misschien in eerste instantie mist als je niet goed de zaak bestudeert. En bijbelstudie betekent ook dat je op details let. De Heilige Geest heeft vermeld dat het de maand Nisan is. En in het begin hebt u gelezen de naam Gisle. Nou, dat zijn niet dezelfde maanden. Wel het 20e jaar van de koning Artaxasta, maar de eerste keer als Hanani komt, dan praten we over november, december in onze kalender. De Joodse kalender loopt anders. En de tweede keer als het de naam Nisan is, dan praten we over ongeveer april. Dus er zit minstens 4 maanden tussen. Wat laat dat zien? 4 maanden ligt dit op de bodem van het hart. 4 maanden lang heeft hij dagelijks de nood van Jeruzalem, of denk u van niet, bij de Heere gebracht. Wat u in hoofdstuk 1 leest, is niet na hoofdstuk 1 gestopt. Zo van, en dit was het moment dat hij er eens een keer op terugkwam, heel kort en krachtig. Nee, een sluimerend gebed. Wat is dat? dat is ten diepste verborgen aanwezig. Ik heb het even in het woordenboek opgezocht. Sluimeren betekent verborgen aanwezig. Het was niet merkbaar, maar wel aanwezig. Dat gebed tot de God van de hemel. Kent u sluimerende gebeden? Als iets echt nood is, hè, dan bid je er zeker niet één keer voor. Als iets echt een worsteling is, dan beperkt zich dat ook niet tot één keer per week. En misschien moet u uw gebeden eens onder de loep nemen en eerlijk tot de conclusie komen dat heel veel dingen geen werkelijke gebedszaak zijn. Want je kunt er één keer per week om bidden en dat is het dan. En de Heere wil u vanavond niet wegtrappen, maar hij wil u juist hiertoe nodigen. Stort uw lieder hart uit voor mijn aangezicht. Die man die heeft geworsteld, hoe krijg ik dit onder de aandacht van de koning? Zal ik zus doen? Of zal ik zocht zo doen? Hij kwam er niet uit. Misschien worstelt u ook wel met iets omtrent uw kinderen, kleinkinderen, uw huwelijk. De bekering, de onbekeerlijkheid van een van uw geliefden. Daar bid je dan niet één keer in de week om. Dat komt toch elke dag weer terug. En in één keer, je zoon zegt iets. En je bidt tot de God van dit. Je mag dit de gelegenheid zijn. En je weet niet hoe je moet zeggen. Je bent bang dat hij anders niet meer komt. Het is zo kwetsbaar. Het is zo teer. En in één keer dat schietgebed. Maar dat is niet de eerste keer dat je erom bidt. En ook niet de derde keer. Het is er elke dag. Toch? Hoe krijg ik dit? Op de juiste manier onder de aandacht van de koning. En al zijn plannen stuiten op allerlei onmogelijkheden. Er blijft maar één weg over. Naar boven. En nu is het heel kort. Heel kort. Heel krachtig. Maar het is een sluimerend gebed. Het is geen korte en kleine zaak in zijn gebedsleven. Maar sommige dingen, die weet de Heere toch. Hoef je als het ware maar één woord te zeggen. En het is aan het hemelhof bekend wat je ermee bedoelt. Toch? Verborgen aanwezig. Ik hoop dat u veel korte gebeden hebt. En dat ze rusten op langere gebeden. Bid zonder ophouden. Hij vraagt u vanavond, waar loop je mee? Heb je het zelf proberen op te lossen? Ben je zelf aan de slag gegaan of heb je het aan het hemelhof neergelegd? Bij de koning der koningen. Of loop je helemaal nergens mee? Je kunt bidden. Alsof het een lege huls is. Maar de Heer weet ook vanavond dat er zijn. Die dingen al vaak en uitvoerig voor zijn genadetroon hebben neergelegd. En je weet niet hoe het moet. En dan dat korte gebed. Op dat plotselinge moment. Als het nodig is, kan het gebed kort zijn. Ja, in een bouwkeet kun je niet lang bidden. Dat moet je niet doen. Dat moet je echt niet doen. Maar laat wel zien van wie je je verwachting hebt. Er vroeg eens iemand, dominee. Zou het ook kunnen dat je, ja, ik doe thuis twee keer, dat je op je werk één keer bidt. Want ik vind het zo lastig om twee keer stilte te vragen. Nou, ik durfde niet te zeggen dat dat fout was. Hij kwam er vooruit dat hij christen was. Maar hij zag het niet zitten om twee keer. Dus ik ga niet over uw geweten heersen. Maar om aan te geven, het kan niet altijd lang zijn. En je kunt het niet eens altijd laten merken. Maar als de nood is, zoek je toch de weg naar boven. Als je iets meedraagt op je ziel, dan bid je soms terwijl je het niet eens van plan was. Kort en krachtig, ons derde punt. Ja, het was kort. Het was niet minder krachtig. Mogelijk amper 3 seconden. Het was de kreet van zijn hart. Iets van Heere, help. Heere, help. Heere, geef woorden. En ik koppel het aan wat hij in hoofdstuk 1 bidt. Iets van Heere, neig zijn hart. Geef barmhartigheid. Hij vroeg om barmhartigheid voor het aangezicht van deze man, deze hoge majesteitelijke koning. Heere, neig zijn hart. Geef mij woorden, want ik heb ze niet. En zo staat hij daar voor die koning, voor die grote koning. David bad om open mijn lippen. Soms is het een zucht, een kleine schreeuw. Ach, als de Heere weet wat er in uw hart leeft, hoeft het niet lang te zijn. Het kan niet altijd lang. Het is soms hoe korter, hoe beter. De fariseeën baden lang, maar het was niet wat God behaagde. Hier bidt iemand kort, maar je moet natuurlijk niet zeggen, nou, ik heb de dominee horen zeggen, korte gebeden, nou, dan kies ik daarvoor. Nee, dan heb je hoofdstuk 1 overgeslagen. Hoofdstuk 1 en hoofdstuk 2 horen bij elkaar. Maar soms inderdaad, in één keer staat die man voor je. Heer, help. En één keer is er een complexe situatie. Geef mij vrijmoedigheid. Dan mag het kort. Maar wel naar de God van de hemel. Hij wil u horen. Het behaagt hem als wij in afhankelijkheid en niet in onafhankelijkheid van hem onze dagelijkse dingen doen. Ik kwam ergens een advies tegen. Geef het maar door. Hij zegt, die persoon doet er niet toe wie het is. Laat uw ochtendgebed maar lang zijn. Thuis. U gaat toch niet weg 's ochtends naar uw werk. Voor u gebeden hebt. En als je ochtendgebed nu wat langer is geweest. Dan kan je gebed in de loop van de dag korter zijn. Want dan weet de Heer ervan. Heer, ik heb die afspraak. Ik moet met die in gesprek hebben. Ik moet naar die klant. Nou, dan kun je het 's ochtends aan de Heer voorleggen. Ik zie er tegenop. Mag ik nog iets van die naam aller namen vandaag met andere schepselen delen? En dan kom je iemand tegen. Zou dit het moment zijn? Je hebt er 's ochtends om gebeden. Soms wordt het afgesneden. Maar soms opent de Heer de weg naar dat korte schietgebed. Een kort, krachtig gebed. Om barmhartigheid. Toen bad ik tot de God van de hemel. Het wordt niet eens precies vermeld wat hij bad. Dat kun je uit de context halen. En het waren maar weinig woorden. Gemeente, een verhoord gebed, onze vierde gedachte. Dit gebed is tot de hemel gekomen. En de Heere hoort het geroep van de jonge raven. En ook al zegt de duivel dat hij u niet hoort, hij liegt. Hij wil een zondaar uit genade, om Christus wil, om des verbonds wil, horen en genadig zijn. De verhoring van dit gebed, en natuurlijk de gebeden die hiervoor gedaan zijn, begint niet in vers 6, maar in vers 5. En ik zeide tot de koning, zo het de koning goeddunkt, en zo uw knecht voor uw aangezicht aangenaam is, dat gij mij zendt naar Juda. En natuurlijk is dat Jeruzalem ook. Naar de stad, daar wordt het ook duidelijk, naar de begrafenissen mijn vaderen, dat ik bouwen. Nehemia krijgt woorden om iets wat hij niet durfde te zeggen, nu te zeggen. Dat zo spannende, dat vloeit hem uit de mond. En hij gebruikt uiteraard verstandige woorden. Maar hij kon er niet lang over nadenken. Het vloeit hem toch uit de mond. Zo het de koning goeddenkt. En zo uw knecht voor uw aangezicht aangenaam is. En dan komt het. Dat gij mij zendt naar Juda. Eerste verzoek. Dat ik weg mag. Naar Jeruzalem. En dan dat tweede verzoek. Dat ik bouwen. Ja. De koning hoort het verzoek. En of die koning gemerkt heeft dat Nehemia van tevoren heeft gebeden. Dat weten we niet. Maar we weten wel dat er iets gebeurt. Terwijl Nehemia bidt en formuleert. Gaat de kracht uit van de hemel. In het hart van die machtige koning Artaxerxes. Er gebeurt wat. En daar beschikken wij niet over, maar het gebeurt hier wel in de weg van het gebed. Die machtige koning belegt geen vergadering, zoals gebruikelijk was. Kijk maar bij Vasti. Dan wordt er een vergadering belegd. Dan laat hij zich adviseren. Wat zal ik doen? Wat vind jij? Moet u nagaan, zo'n politiek gevoelig onderwerp. De herbouw van Jeruzalems muren. Er wordt geen vergadering belegd. Hij geeft hem ineens een bepaalde richting. Een vorm al van toestemming. Nee, het was geen slijmerij. Als hij zegt, ik ben aangenaam voor u. Hij zette zich in. En daar mag hij nu ook een beetje gebruik van maken. Hij is niet lui geweest. Maar het hart moet wel geneigd worden. Wat staat er in de spreuken? Het hart van de koning is in de handen van de Heer als waterbeken. Er is geen mens baas over zichzelf. U niet en ik niet. Ook die machtige koning niet. Het geldt ook voor Poetin. Het geldt voor iedereen. En er komt een kracht uit de hemel. Waardoor de koning toestemming geeft. Wat gebeurt er? Toen zeide de koning tot mij. En dan wordt er iets vermeld wat zeker niet onbelangrijk is. De koningin zit naast hem. Ja, toevallig zat die vrouw daar mee. Blijkbaar heeft dat meegeholpen. En God had dat al lang geregeld. Wij kunnen iets proberen voor elkaar te krijgen. Maar God regelt het hier. Die koningin zit er ook. En dat heeft... Blijkbaar was zij naar Nehemia ook heel sympathiek. En dat is dan deze keer toevallig. Nee, door God bestuurd zo. Dan zeg je wel eens achteraf. Nee, niet toevallig. God had het zo bestuurd. Dat in die situatie deze vraag gesteld werd of deze reactie gegeven werd. Hoe lang zal uw reis wezen? En wanneer zult gij wederkomen? U voelt aan, dit is toch al wel een vorm van toestemming. Nou ja, zou het nog mee tegen kunnen vallen? En dan leest u dat Nehemia geen tijd heeft vermeld. De kanttekeningen melden dat er 12 jaar is geweest, maar betekent niet dat hij toen dat gezegd heeft, want dan had het er gestaan. We weten niet precies wat hij gezegd heeft, maar hij heeft een aanduiding, een inschatting denk ik gegeven, van hoe lang hij weg zou zijn. Hij kon natuurlijk niet precies zeggen, zeker in die tijd was hij, wij kunnen misschien iets beter plannen, dat duurt zo lang, dat duurt. Maar hij geeft een inschatting, maar het zal vast niet zijn geweest, ik ben met 3 maanden weer terug. Maar hij heeft een zekere tijd gesteld. Ik vermoed, zo las ik bij iemand, dat dat toch een beetje gekoppeld is aan project. Hè? Het project moet natuurlijk wel klaar zijn, anders ja, dan heeft het weinig zin om te gaan. En dan krijgt hij toestemming om te gaan. Behaagde de koning om dat te doen. En het behaagde de koning dat hij mij zond als ik hem een zekere tijd gesteld had. Wat een wonder. Er is een God die hoort en verhoort. Het heeft 4 maanden geduurd. Soms duurt het 4 jaar, weet u. Soms duurt het 4 minuten. Soms duurt het 4 seconden. Als nodig is, antwoordt de Heer met 4 seconden. En als het in zijn wijsheid beter is dat het 4 jaar duurt, dan krijgt hij over 4 jaar antwoord. Ik heb hierachter in de pastorie wel eens meegemaakt dat ik binnen 4 seconden antwoord had. Maar er zijn ook dingen, daar loop je maanden mee. Je weet het niet. Maar 1 ding weet je wel. Het is goed dat God op zijn tijd en wijze antwoordt. En tegelijk kan het zo lastig zijn. Ja. Behaagde de koning. We hebben zo'n wonderlijk God. En hij vergist zich nooit. Ik kan heel ongeduldig zijn, u wellicht ook. Dan denk je, zal het ooit gebeuren? Misschien wil de Heer juist vanavond zeggen, laat uw gebed intensiveren. Want u hebt erom gevraagd, maar ik wil u nog vaker aan mijn troon zien. Ik zal u verhoren. 4 maanden, hè? Die man zag er echt beroerd uit. Het ging hem echt niet in de koude kleren zitten. Het was echt nood. Maar hoe moest het? En nu ineens. God geeft uitkomst. Ja, verhaal van lang geleden. Nee, een boodschap in het heden. Er wordt toestemming gegeven. Zonder overleg. Zonder vergadering. En dan een besluit met zoveel impact. Ga bouwen. Die man die, ja, die vergeet altijd. Nee, God bestuurt het. En de omstandigheden dat die koningin daar zit, zullen ongetwijfeld hebben meegewerkt. Maar het is God die verhoort. En moet eens kijken wat er nou gebeurt, hè. Dan krijgt hij vrijmoedigheid om nog meer te vragen. Voort zei ik tot de koning, zo de koning goed vindt, dat men mij brieven geven aan de landvoogden aan gene zijde van de rivier. Dat zij mij overgeleiden, totdat ik in Juda zal gekomen zijn. Sommigen verklaren zeggen, hij vraagt hier om een escorte, die heeft hij ook gekregen. Hij krijgt een soort vrijgeleide, een soort vrijbrief. Een escorte, waarschijnlijk ook hier al de vraag om begeleiding, maar hij krijgt straks soldaten mee. Hoort, zei ik tot de koning, vers 8, ook een brief aan Asaf, de bewaarder van de lusthof. Dat staat in het Hebreeuws paradijs, maar daar wordt niet de hof van Eden mee bedoeld, daar wordt mee bedoeld de, ja, zeg maar, de Libanon. De grote bossen van de Libanon, het land Libanon, waar het nu ook weer zo spannend is. Daar was heel veel bos, daar werden de cederen voor de tempel vroeger ook gehakt. Al die bomen, al dat hout. Nou, die voorraad hout, wij zouden zeggen de boswachter, dat die ook van u te horen krijgt, koning, dat ik alle bomen die ik nodig heb om die stadspoorten, hè, er moest een zolder in en voor een woning, dat daar hout voor beschikbaar wordt gesteld. Waarom vraagt hij niet om stenen? Nou, die lagen over het algemeen voor het oprapen. Overal stenen. Als je in de woestijnen van Juda kijkt. De stenen, die kon je bij wijze van spreken in de buurt wel verzamelen, maar om nou er een goed bouwwerk van te maken, heb je ook hout nodig. Tot een beetje stutting en tot zoldering. Dus hij vraagt om hout. Eerst durft hij niks te zeggen en het rolt hem uit de mond. Maar haalt iets? Nee, het is geen lef. Het is gebedsverhoring. Het is geen tactisch schaakspel. Maar die nood van 4 maanden en ineens. Ik hoop dat er vanavond zijn die moed krijgen op God. Nee, u hebt de oplossing niet binnen handbereik, maar kijk eens wat hier gebeurt. Zo'n grote kwestie. En dan zoveel vrijmoedigheid. Dus mag ik ook brieven voor hout? Dan kan ik het ook bouwen. Voor een huis, voor enzovoort. En dan die wonderlijke woorden. En de koning gaf ze mij. Niks lijkt te veel gevraagd. Alle materialen worden beschikbaar gesteld. Wat hebben we toch een grote God, vindt u niet? Wat denk ik, heb het maar over mezelf, maar u zult het ongetwijfeld moeten, maar wat denk ik vaak klein van hem? Wat denk ik vaak klein van hem? En wat een schuld is dat? Dat hij niet genadig is. Dat hij niet helpen wil. En dat wil hij wel. Wat is die duivel vaak geïnfiltreerd in mijn gedachten, in mijn gevoelens. De koning gaf ze mij. Alles, gemeente, wordt gegeven. En dan gaat hij toch vermelden waaraan hij dit te danken heeft. Dan gaat, zult u het niet vergeten, zal ik het niet vergeten, naar de goede hand, mijn Gods, over mij. Maar ook zo persoonlijk, mijn God. Lijkt Thomas wel, mijn Heer en mijn God. Mijn God. Mijn God die hoort. Zijn goede hand. Wat heb ik geworsteld. Wat heb ik vaak getwijfeld. En nu die goede hand van God. Die zegen. Waar alles van afhangt. Ja, hij is zeker tactisch geweest. Hij heeft zeker niet lomp zijn verzoek geformuleerd. Maar daar ziet hij niet de oplossing in. Hij ziet het ook niet in die koningin die daar zat. Het lijkt erop dat dat een belangrijk punt is geweest, die koningin. Misschien had hij daar een hele goede band mee. Maar hij zegt niet, de koningin zat erbij en dus het lukte. Nee, de goede hand mijn Gods. En wat schiet er dat vaak bij in? Dat dat zo bekaaid geformuleerd wordt. Ik heb eens een tentamen gehaald, toen ik nog student was. En ik werd ziek en ik kon er niet voor leren. Nou, tentamen gemaakt, bindend gemaakt. Kom de week daarna, kom ik op de universiteit. Ik had een 9, dat heb ik nooit eerder gehaald en daarna ook niet. En ik vond het zo moeilijk om God daarin aan te wijzen. Iemand vroeg aan mij, hoe heb je dat voor elkaar gekregen? En toen ik deze tekst las, moest ik aan die geschiedenis, aan dit moment terugdenken. Dan denk ik, had ik weinig op hem geweest. En dat doet dat pijn. Naar de goede hand mijn Gods over mij. Want ik had het amper kunnen leren. En een 9. Waar komt dat vandaan? Later kwam ik iemand tegen die zei, weet je wat jij moet? Je moet op Hebreeuws gaan promoveren. Nou, ik vind het wel een mooie taal. Maar die 9 was naar de goede hand mijn Gods over mij. En ik heb het hier nu gezegd, maar ik had het toen moeten zeggen. En toen kwam het er amper uit. Zullen ze je niet vroom vinden? Naar de goede hand mijn Gods over mij. Benoem dat maar. Nee, niet naar mijn tactisch inzicht. En niet naar, dat zat mee. En dat, ja, dat zat allemaal mee. Maar het was de Heere die het deed. Hij krijgt de eer. Als het mocht gelukken. Als het mocht afgerond worden. Naar de goede hand van God over mij. Zullen we het niet vergeten. Want het is goed om tot de God van de hemel te bidden. Maar het is kwalijk om de God van de hemel niet te danken. Wat had hij gebeden? Geef hem barmhartigheid. Geef mij barmhartigheid voor het aangezicht van deze man. En de Heere deed het. De Heere deed het. Zal hij dan zelf zijn barmhartigheid aan die zondaar die vanavond tot een vlucht onthouden? Hij wil u als de God van de hemel het juiste adres aanwijzen. Hij wil u aansporen om niet te stoppen met bidden. Ook al is er nog zoveel reden om dat te doen. Nee, de verhoring hangt niet af van mijn volharding. Maar toch wil hij dat we aanhouden in het gebed. Het zit hem ook niet in de veelheid van woorden. Waarom werd dit gebed verhoord? Oh, dat had nou alles te maken met de zaak van koning Jezus. Die moest straks in dat Jeruzalem wandelen. Die moest daar zijn bloed storten. Daar stond het niet los van. Ik zeg niet dat Nehemia dat zo duidelijk gezien heeft. Maar de kern ervan was zeker aanwezig. Bid dan tot de God van de hemel. En hij zal zijn werk in mij en voor mij voleindigen. Hij zal niet verlaten wat zijn hand begon. Zeker niet als het om zijn eer gaat. Maar vergeet niet hem te danken. En om ook vanavond te zeggen, ik verwacht het van de God van de hemel alleen. Amen. Zullen we zingen 66, vers 5 en vers 10. Een net belemmerde onze schreden. En God zij altoos op het hoogst geprezen. Het vijfde en het tiende van Psalm 66. Laten wij danken en bidden. Heer, u wilde vanavond opnieuw laag afdalen. U wilde bekend hebben dat u bent de God die hoort. Op uw tijd verkwikkend ons ten goede u. Er zitten er hier die daaraan twijfelen. Die konden het vanavond in de kerk van Nehemia geloven, maar niet voor zichzelf. Mag dat verdoemelijke ongeloof sterven en door uw woord verdreven worden. Heer, en ook al duurt het 4 maanden, u bent een God die hoort. Ook al takelen we letterlijk af, en toch bent u een God die hoort. Wat hebt u hem verkwikt? Toen mocht hij gaan, met brieven op zak. Heer, wat hij zelf nooit kon arrangeren, in een enkel ogenblik, in de weg van het gebed. En Heer, waar alles om ons heen het lijkt te ontkennen, en het verdoemelijk ongeloof er mee wil, zegt uw woord toch, dat u hoort. En Heer, hebben gezegd, als nodig is binnen 4 seconden, dat is waar. Maar u verheerlijkt uzelf. En mag dat het criterium zijn voor onze verhoring. Dat als u het nodig acht om het uit te stellen, dat u het niet vergeten bent. Uw goede tierenheid, wat toch rust in dat enige en volkomen borgwerk van Jezus Christus. En niets anders. Heer, zo hebt u gezorgd voor de herbouw van Jeruzalems muren. We bidden ook voor de geestelijke herbouw van Israël. En de zegen daarin voor de heidenen. O God, ons gebed is vaak te slap. Te weinig sluimerend, zo oppervlakkig. En nochtans, Heer, verhoor ons. En mag ook deze gemeente vol zijn van Christus. Van zijn borgwerk, van zijn volkomenheid, van zijn dierbaarheid. En mogen de Nehemia's die hier zijn aangesteld, bouwen aan de muren van uw geestelijk gebouw. Heer, zo waren we vanavond en ook vanochtend hier. En past het u te danken. En Heer, wat is er ook een schuld in de dankeloosheid en in de oppervlakkigheid. Zie ons aan in hem, die nooit onvolkomen heeft gedankt. Heer, zo mocht Nehemia naar boven wijzen, mag het ook hier gebeuren. Naar de goede hand mijns Gods, over mij. Wat een verrassing, wat een uitkomst. Heer, zo dank u voor de boodschap, dat u de levende God bent. Ga mee als we huiswaarts gaan. Dank dat we elkaar mochten ontmoeten rondom u en onder uw woord. Gedenk in ieder ook in de komende week. En hoor ons gebed en zie ons aan in Christus. Uit genade. Amen. Ons 147 tot slot laat zere lof ten hemel reizen. En wat er verder volgt in 147 vers 1. Gemeente thuis en hier, ontvangt de zegen van de Heere die wij in zijn naam op u leggen. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.